Gemeente, de schriftlezing is vanavond opnieuw uit Psalm 32. Zoals dat ook was in de voorbereidingsdienst op het heilige avondmaal, lezen we ook in deze dienst van nabetrachting Psalm 32. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaf de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg dien gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk alle, gij oprechten van hart. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze dienst van nabetrachting en dankzegging, het heilige avondmaal, willen we stilstaan bij de laatste vier versen van Psalm 32, de versen 8 tot en met 11 van Psalm 32, waar Gods woord en onze tekst luidt: ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk alle, gij oprechten van hart. Tot zover tekstgedeelte. En gemeente, we horen in deze tekstwoorden in de eerste plaats een heerlijke belofte. In de tweede plaats een ernstige waarschuwing. En in de derde plaats een liefdevolle aansporing. Een heerlijke belofte. Een ernstige waarschuwing. En een liefdevolle aansporing. Gemeente, in de voorbereidingsdienst op het heilig avondmaal hebben we samen stilgestaan bij de versen 3 tot en met 5, en het accent lag op vers 5, waar het gaat over verzwegen zonden, beleden zonden en vergeven zonden. En vanmorgen hoorden we over vers 6 en 7 over de reden en de inhoud van aanbidding. De reden en de inhoud van aanbidding om ook deel te kunnen nemen aan het heilig avondmaal. En we zijn toen geëindigd met dat woordje Sela, wat rust betekent. Een moment van stilte, van stille verwondering over wat de Heere schonk in de bediening van het heilig avondmaal. En misschien hebt u, als u deel mocht nemen of niet deel hebt genomen, daar wel in de stilte over nagedacht. Wat de Heere schonk. Gemeente, vanmorgen liep er een scheidslijn door de gemeente. En dan niet de scheidslijn van aan de ene kant avondmaalgangers en de andere kant niet avondmaalgangers. Maar van gemeenteleden die de Heere mogen vrezen. En gemeenteleden die de Heere nog niet vrezen. Misschien zaten er ook wel aan het avondmaal die er niet hoorden en bleven eraf die er wel aan horen. Want dat kan toch. We moeten onszelf toch altijd eerlijk onderzoeken. Hoe staat het nu tussen God en tussen mijn ziel? Ik heb wel eens van iemand gehoord die al verschillende jaren deel mocht nemen aan het heilig avondmaal. En het was een bepaalde gewoonte. Die vrouw werd eigenlijk door haar man meegenomen en ze ging ook maar aan. Maar op zeker moment, toen leerde ze pas zien wie ze zelf was. Toen werd ze zondaar voor God. Toen kreeg ze kennis van haar ellende, maar ook in die weg van de verlossing door Christus en ook van de dankbaarheid. Daarvoor ging ze aan zonder kennis van eigen ellende, maar bovenal zonder kennis van Christus. Maar daarna ging ze pas verstaan die vergeving der zonden voor eigen hart en leven. In deze dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal staan we stil bij het slot van Psalm 32... En in dat slot wordt David herinnerd aan woorden die de Heere tot hem gesproken heeft. En hij moet ons daarin ook onderwijzen. Want het zijn woorden die de Heere ook nu spreekt. Ja, tot mensen die het niet meer van zichzelf verwachten, maar alleen van hem. Kan een zondaar die vergeving ontvangen heeft en dat vanmorgen aan de avondmaastafel bevestigd kreeg in die tekenen van brood en wijn weer alleen verder? Nee. En daarom klinkt er in onze tekst allereerst een heerlijke belofte. Als iemand zal denken, nou, iemand die mocht deelnemen aan het heilig avondmaal, die redt zichzelf de komende tijd wel, dan is dat een misvatting. Want hoe zou het kunnen? Hoe zou je morgen zonder de Heere verder kunnen, als je met hem mag leven? Dat is toch onmogelijk? En daarom klinkt er aan het begin van ons tekstgedeelte, ik zal u onderwijzen. En u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dat is een heerlijke belofte. Kort geleden kreeg een bruidspaar ook deze tekst worden mee. En ze horen het vanavond opnieuw om aan die dag herinnerd te worden. En misschien zijn er ook wel anderen die deze woorden op hun trouwdag hebben meegekregen. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Van nature heeft een mens geen behoefte aan dat onderwijs van de Heere. Gemeente, als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen dat we het allemaal zelf wel weten. Maar we beseffen niet hoe dwaalziek we zijn. We dwalen voortdurend van de weg af die de Heere ons voorhoudt in zijn woord. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Dat geldt degene die de Heere nog niet kennen. Maar dat geldt nu ook Gods kinderen. Moeten we niet voortdurend belijden, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En geliefden, wat is dan die grote leraar, onmisbaar in ons leven? En wat is het nodig dat we iedere keer weer opnieuw aan zijn voeten terechtkomen? En wat gaat hij in zijn woord ook eerlijk om met ons mens? Als hij ons leert wie we zijn in Adam, dood in de zonden en de misdaden. Maar ook als hij ons wijst op die tweede Adam, de Heere Jezus Christus. Wiens komst naar deze aarde we in deze adventsweken mogen gedenken. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Ja, ook na ontvangen genade lopen we hem zo snel voor de voeten. En daarom is dat onderwijs van hem zo nodig. Niet alleen om dingen aan te leren, maar ook om dingen af te leren. Want een kind van God is nooit uitgeleerd. Nee, dat afleren, dat is niet altijd even aangenaam. Kinderen, soms dan moet je op school wel eens iets afleren. Als je je pen bijvoorbeeld niet goed vasthoudt, dan zegt de juf, dat moet je zo niet doen, dat moet je anders doen. Of als je bepaalde letters in groep 3 bijvoorbeeld verkeerd schrijft. Of in het voortgezet onderwijs, als je een bepaalde som verkeerd uitrekent of bepaalde woorden, Engelse of Franse woorden verkeerd uitspreekt, dan zegt zo'n docent, nee, het moet zo. Dan moet je die verkeerde gewoonte, die verkeerde uitspraak afleren. En waarom is dat nodig? En waarom moet er soms zo geoefend worden? Wel, zo'n docent, zo'n meester of juf heeft het beste met je voor. Wel, dat geldt nu nog veel meer van de Heere zelf. Hij heeft ons eeuwige behoud op het oog. En door middel van zijn woord geeft de Heere onderwijs. En wil hij ons leren van de weg die we gaan zullen. En in ieder die door genade op de leerschool van vrije genade mag zitten, ja, die krijgt van dat onderwijs nooit genoeg. Als we op onze plek zijn, dan ziet een kind van God telkens uit naar dat geestelijk onderwijs om steeds weer en steeds meer te leren. Want je blijft levenslang leerling van die grote leraar. En dan is zijn woord een lamp voor de voet en een licht op het pad. En dan vraag je iedere keer, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want ik ben zo onverstandig in mezelf. Ik sla zo vaak een verkeerde weg in. Ik ben zo eigenwijs. Ik heb onderwijs van u nodig. Wat is dit dan een heerlijke belofte, of niet? Als de Heere zegt, ik zal u onderwijzen. En er is geen betere onderwijzer dan de Heere zelf. Zit jij al aan zijn voeten, als een Maria, die aan de voeten van de Heere Jezus zat, terwijl Martha heel druk was, om zo te leren uit zijn mond. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Misschien zit je wel met vragen hoe het nu verder moet met je baan. Hoe het nu verder moet met het gezin. Hoe het nu verder moet op school. Misschien moeten er keuzes gemaakt worden in je leven. O, vraag het maar, ook die dingen leg die maar aan de Heere voor. Heere, ik weet het niet. Maar wilt u me duidelijkheid geven dat ik de weg mag gaan die het beste voor me is? Maar de Heere die belooft nog meer, ik zal raad geven. Wanneer heb je raad nodig? Ja, als je er niet meer uitkomt. En dan zijn er veel raadgevers. Mensen die proberen op allerlei manieren raad te geven. Maar dat is niet altijd een goede raad. Soms is het een raad om er zelf beter van te worden. Gemeente, in het leven kunnen er dingen zijn waar je geen raad mee weet. Of hebt u daar nooit last van? Gaat alles goed? Gaat alles voor de wind? Of zijn er misschien ook wel dingen waar je niet uitkomt? Je loopt vast. En je gaat naar familie of vrienden. Hoe moet ik nu verder? Vraag je. O, weet dan dat er bij de Heere raad is voor problemen uit het leven van alle dag, maar juist ook voor de geestelijke vraag waar je niet uitkomt. En misschien zijn er wel, ja ik weet het, die geworsteld hebben met het heilig avondmaal. Die daar vele vragen over hadden. Hoor wat de Heere zegt. Ik zal raad geven. Weet u nog hoe Jesaja de Heere Jezus genoemd heeft in zijn profetie? Wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En hij is de beste raadgever. O, het is erg dat de mens op zijn best God voor het lest houdt. Als we iedereen zijn afgeweest om raad te vragen, dan vragen we tenslotte aan de Heere om raad. Maar de Heere die wil als eerste om raad gevraagd worden. En hij zegt het tot radelozen, tot mensen die niet meer weten hoe het verder moet. Ik zal raad geven. Wij sturen soms mensen door. Vraag het maar aan de ander. Ik weet ook niet hoe ik nu het beste hierop kan antwoorden. Ik weet ook geen raad voor u. Of ik weet er geen raad mee. Maar bij de Heere is er voor de grootste problemen raad te verkrijgen. Bij hem is raad voor ziel en lichaam beide. Ik zal raad geven. Als het bijvoorbeeld moeilijk is om op het werk te getuigen van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Ik zal raad geven. Als het gaat om hoe raken mijn kinderen meer betrokken bij Gods woord en zijn dienst. Ik zal raad geven. Of van nature gaan we bij onszelf te raden of bij anderen. Maar de Heer ziet zo graag dat we bij hem terechtkomen. Als we hem mogen vrezen, maar ook als we hem nog niet vrezen en dienen. En dan is het niet zo dat we die raad altijd gelijk ontvangen. Maar hij geeft wel raad aan degenen die erom verlegen zijn op zijn tijd en wijze. Door zijn woord en geest. Hij geeft de beste raad. Om met onze zonden en ellenden tot Christus zich ter genezing te wenden. Er is geen andere naam die onder de hemel gegeven is. door welke wij moeten en kunnen zalig worden. Hij geeft jou raad om je te haasten en te spoeden, om des levens wil. Hij geeft ook raad naar ontvangen genade. Ook Gods kind is helaas weinig om die raad verlegen. Soms krijgen we een raad die tegen ons vlees en bloed ingaat. Maar wel de beste raad. O, wat een wonder dat de Heere aan mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben, als een David nog raad wil geven. Ik zal raad geven. Zijn we er verlegen om? Smeken we, Heere, help me toch, geef me toch raad. Ik voel me als een radeloze, hoe moet het toch met mij verder gaan? Straks moet ik voor u verschijnen, o schenk me wat nodig is. Die heerlijke belofte uit vers 8 gaat nog verder. Mijn oog zal op u zijn. Jongens en meisjes, op school, dan houdt een meester of juf de kinderen goed in de gaten. En toen ik zelf nog voor de klas stond, toen zei ik wel eens, de meester ziet alles. Dat is natuurlijk niet waar. Een meester of juf ziet niet alles en een docent op school heeft ook niet alles in de gaten. Als de kinderen op het schoolplein zijn, dan loopt er wel een juf of meester, maar die ziet toch niet alles. Maar toch merk je gewoon dat hij of zij als meester of juf bepaalde dingen wel ziet. Maar de Heere ziet alles. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. De ogen van God zijn altijd open, met eerbied gesproken. Onze menselijke ogen vallen na een werkzame dag van vermoeidheid toe. Maar zijn goddelijke ogen niet. Hij sluimert, nog slaapt. Geliefden, vindt u het geen wonder dat de Heere nog naar ons wil zien? Ja, dat hij zelfs nog naar ons om wil zien. Een vader of moeder kan wel eens tegen een opstandig kind zeggen: uit mijn ogen, ik wil je voorlopig niet meer zien. Vanwege onze opstand tegen God zijn we het paradijs uitgestuurd en hebben verdiend dat God nooit meer naar ons zou zien, naar ons zou omzien. Ziende op onze zonde en schuld, is het enkel genade dat de heilige God nog naar onheilige mensen, kinderen wil zien, wil omzien en in Christus wil aanzien. Job roept in verwondering in het hoofdstuk over de kortheid des levens tot de Heere uit: nog doet gij uw oog over zulk een open. En u belooft de Heere aan zijn kind en knecht David. Jonge vrienden, weet je wel, die zo diep in de zonde gevallen is en tot berouw gekomen is, een vergeving mocht ontvangen. Mijn oog zal op u zijn. Dat is een belofte van goddelijke bescherming en bewaring. Dat is niet alleen dat de Heere alle dingen ziet, maar het heeft hier veel meer de betekenis van bescherming en bewaring. Hij ziet genadig uit de hoge degene die op zijn bijstand wacht. En hij ziet als geen ander de gevaren waar wij ze soms niet zien. Hij is als de trouwste wachter over de schapen van zijn kudde. En hij verliest er niet één uit het oog, en niet één wild dier zal zijn schapen uit zijn hand rukken. Wat een vaderlijke zorg. Mijn oog zal op u zijn. Geliefde, en als je dat mag weten, dan kun je de operatiekamer in, of niet? Hoe het ook afloopt. Mijn oog zal op u zijn. Ik heb eens gehoord van een vrouw die haar man verloor en ze bleef achter met een aantal jonge kinderen. En keer op keer werd ze bemoedigd door deze woorden. Mijn oog zal op u zijn. De ogen van haar man, die waren weggevallen. Zijn zorg als man en vader was er niet meer. Maar de Heere die belooft, mijn oog zal op u zijn. En zo geldt die belofte voor allen die de Heere mogen vrezen. En dat is een geweldige troost, terwijl zijn kinderen hem steeds weer uit het oog verliezen. Belooft hij, mijn oog zal op u zijn. En als we in die moeitevolle omstandigheden van het leven dat oog niet zien, te midden van de moeite en de zorgen, dan blijft het toch staan. Mijn oog zal op u zijn. En als we zijn oog zien zoals Jezus Petrus aanziet, ja, dan blijft er enkel schuld over. Omdat we niet geweest zijn die we hadden moeten zijn. Zijn oog verliest zijn kerk geen moment uit het oog, want die kerk is gekocht met de prijs van het bloed van zijn dierbare zoon. En hij zal zijn kerk volgen tot aan de dood. Ja, tot over de dood, tot in het Kanaan der rust. En daarom mag een ieder die de Heere vreest het in verwondering zeggen, ja, zijn oog slaat mij in liefde gade. Zijn we al verlegen geworden om Gods gedurige bescherming en bewaring? Buiten deze bescherming en bewaring, als Gods oog ons niet aanziet in Christus, komen we straks voor eeuwig om. De Heere die zegt, Heer niet, je moet het de komende tijd zelf maar doen. David en allen die het van hem verwachten. Nee, ik zal u leren. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ik zie je als je op bed ligt en niet kunt slapen. Ik zie je als je worstelt, misschien wel midden in de nacht of 's morgens vroeg, met die vraag, zou het nu ook nog voor mij kunnen? Zou de Heere ook mij genadig willen zijn? Mijn oog zal op u zijn. En dan volgt er na die troostvolle belofte een ernstige waarschuwing in vers 9... Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, terwijl ik geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. Gemeente, paarden en muilezels, dat waren trek- en lastdieren. Maar als die dieren vrijgelaten zouden worden, dan zouden ze een hele andere kant op gaan dan dat bijvoorbeeld een boer zou willen. En daarom moesten er teugels gebruikt worden. Daarom moest er een bit in hun bek om ze zo in toom te houden. Anders dan zouden ze de goede weg kwijtraken. Dat is nu beeldspraak. Bij vers 9 is dat niet opmerkelijk. Want we denken bij dat paard en die muilezel vaak aan de goddelozen. Die gaan hun eigen weg. Maar David en allen die de Heere mogen vrezen weten dat ze vaak nog iets van die wilde en domme natuur van dat paard en die muilezel hebben overgehouden. Weet u wel, die oude mens. En u zegt de Heere hier, wees niet halstarrig. Wees niet eigenzinnig. Zoals een paard en muilezel. Loop me niet voor de voeten. Onttrek u toch niet aan mijn lessen. Laat het voor u niet nodig zijn dat de Heere u zoveel smart moet aandoen om u tot inkeer te brengen. Soms is een strenge hand nodig. En moet de Heere de strenge toom en het scherpe gebit van zijn beproevingen tot gehoorzaamheid en onderwerping dwingen. Denk aan Paulus, die kreeg een scherpe doorn in het vlees. Waarom? Opdat hij zich niet zou verheffen. Gemeente, wat kan er een verzet in het hart van Gods kind leven tegen de weg die de Heere gaat? Zodat de Heere een toom en bit in de mond moet leggen. Want die oude mens wil een andere kant op. Bij God vandaan. En soms dan heeft een gelovige meer tijd voor het geld dan voor God. En dan moet hij teruggebracht worden. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Ja, wat een zegen als de Heere ons nog tegenkomt op die verkeerde weg. De toom van een ziekte. Van zorg. En dan kunnen onze tanden... Dan kunnen we met onze tanden van verzet nog wel op stuk bijten. Maar de Heere weet dat verzet te breken. Gemeente, deze ernstige waarschuwing geldt allen die door genade getrokken werden uit de duisternis tot zijn liefdevol licht. Maar ook degenen die de Heere nog niet kennen, de onbekeerden, worden gewaarschuwd. Want als nu een gelovige halstarrig kan zijn, nog meer geldt dat voor een ongelovige. Die doet niet anders. Maar misschien hebt u dan al veel meegemaakt. Wat is er nog meer nodig om u aan de voeten van de Heere te krijgen? Heb je er wel eens bij stilgestaan wat die tegenslagen in je leven betekenen? De Heere wil dat je bij Hem terechtkomt. Dat je Hem leert gehoorzamen. Dat je niet je eigen weg verder ingaat. Het is net als bij een weg die je niet in mag. Zeg maar een oprit. Die je dan ook van de andere kant kunt inslaan. En dan staat er zo'n rood bord met zo'n witte streep. En daaronder staat, ga terug. Jongens, jullie weten wel, als je die weg toch ingaat, dan wil je een spookrijder. Dan kom je op de verkeerde weghelft terecht. Dat kan je leven kosten. Ga terug. Ga terug. O, laten de zegeningen van de Heere ons tot bekering leiden. En laat zulk een dwang van tegenslagen, bijvoorbeeld van noden en zorgen voor u, voor jou, niet nodig wezen. Gemeente, als we gelovig aan de tafel hebben gezeten, zullen we ons schikken om Gods geboden te bewaren. Dan zijn die geen loden last. Maar een lieve lust. Wees niet als een paard, maar als een schaap. Dat de goede herder volgt, hoewel een schaap ook kan dwalen. Maar die herder die weet welke weg goed is. In vers 10 maakt David een tegenstelling tussen het deel van de goddeloze en dat van de rechtvaardig. De goddeloze heeft vele smarten. Maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goede tierenheid omringen. Omringen, dat lazen we ook al in vers 7b. Omringen met vrolijke gezangen van bevrijding. Hier gaat het om omringen met goede tieren heen. Dat betekent genade, Gods ontferming. Wie God verlaat, zo zingen we, heeft smart op smart te vrezen. Ik moet ineens denken aan die jonge vrouw die zou gaan trouwen. En ze vertelde dominee, u weet misschien wel, mijn moeder is al een tijd geleden gestorven. Ik zei, ja, dat weet ik. Het is erg dat ze er niet bij kan zijn. Ze had dat misschien graag willen meemaken. Maar vertelde ze, weet u wat mijn moeder altijd zei? En daarom wil ik in de huwelijksdienst dat vers uit Psalm 32 ook zingen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Eigenlijk wilde die vrouw met de kerk breken toen haar moeder gestorven was. Ze was boos op God. Maar die psalmregel die haar moeder telkens tegen haar zei toen ze nog leefde, bleef hangen. En ik zeg het ook tegen onze jonge vrienden, vergeet het niet. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat zie je misschien niet. En het leven zonder de Heer, dat lijkt heel aantrekkelijk. En misschien zeg je wel, de goddeloze heeft vele smarten. Daar zie ik helemaal niks van. Want als je zonder Heere leeft, dan kun je overal van genieten. Ja, en toch is het waar. Die smart die blijft niet uit. Vroeg of laat komt de Heere erop terug hoe we geleefd hebben. Maar er wordt nog meer gezegd in dat psalmvers. Maar wie op hem betrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Oh, dan kan het zeker ook moeilijk zijn in het leven. Maar dan mag je toch weten, de Heere die zorgt. En de Heere die ondersteunt me. Zonde zal smart hebben, eeuwige smart, als een zondaar zich niet bekeert en blijft voortleven zonder God en buiten Christus. Maar wie nu op de Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Nee, niet dat het altijd voor de wind gaat. En misschien bent u wel eens jaloers op die man of vrouw die nergens aan doet. En het lijkt wel alsof die nooit tegenslagen heeft. Maar wie op de Heere mag vertrouwen, door genade, wie in hem mag geloven, die mag Gods genadige nabijheid ervaren en het ook weten. Hij zorgt voor mij. Gemeente, in het laatste vers worden de rechtvaardigen en oprechten van hart aangespoord om zich in de Heere te verblijden en vrolijk te zingen. En dat is een liefdevolle aansporing. Verblijd u in de Heer en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Luther heeft deze tekst vertaald, en ik vertaal het maar even van het Duits naar het Nederlands, huppelt naar hartelust. Psalm 32 begint in de diepte en eindigt in de hoogte. Als u mocht deelnemen aan het heilig avondmaal, dan vraag ik, geef de dienst van de Heere uw blijdschap. Of niet? Als het goed is. Wel, de wereld geeft plezier. plezier in het café, misschien gisteravond wel. Maar de andere morgen, dan is dat weer voorbij. En dan moet je zeggen, wat is het eigenlijk leeg? Laat zij, een jongere, dat ook tegen. Wat is het eigenlijk leeg, dominee? Maar de Heere geeft vreugd. Dat is heel wat anders dan het plezier wat de wereld biedt. De Heere geeft vreugde en dat gaat langer mee dan een avondje uit. Kies je voor plezier. Voor het plezier van de wereld. Of de vreugde in God. Ja, zegt iemand, maar we hebben al gekozen voor de wereld. En dat is waar, maar ik vraag vanavond, waar gaat je hart naar uit? Niet alleen als je jong bent, maar ook als je ouder bent of oud bent geworden. Waar gaat je hart naar uit? Als je de liefde van die hemelse bruidegom geproefd hebt, ben je dan niet verblijd? O, hier klinkt een liefdevolle aansporing van allen die oprecht hun geloof hebben beleden. Waarom? Vanwege de vergeving van zonde en genade die de Heere geschonken heeft, wat vanmorgen geproefd en gesmaakt mocht worden. Verblijd u in de Heere, gij rechtvaardigen. Dat zijn degenen die Gods heil hebben genoten. Calvijn zegt, de rechten van hart, de reinen van hart. Die weten van die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Het gaat hier over een vreugde die de wereld niet kent. Die vreugde in God, waar het laatst ook in de catechismus prediking over ging. Die hartelijke vreugde in God door Jezus Christus. Dat is een diepe, innerlijke en geestelijke vreugde. Dat is een vreugde in het hart, zoals David zingt in Psalm 4. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. En geliefde, wat maakt de Heer zijn kinderen soms onuitsprekelijk blij? Niet alleen bedroefd over de zonde, maar ook blij. Juist in tijden waar alles tegen zit. Nee, die blijdschap kunnen we zelf niet maken. Dat is genade. Die blijdschap is ook een vrucht van de bittere droefheid van de Heere Jezus Christus. Als hij zegt, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Daarin heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer. Namelijk de zonde weggenomen. In de weg van lijden en sterven. De schuld is betaald. De hel is geblust, eeuwige gerechtigheid verworven. Als we in het geloof daar iets van mogen beleven. Hij voor mij, daar komt de blijdschap. Als we in het geloof daar iets van mogen kennen, als we vergeving en vrede met God door Jezus Christus mogen smaken. Daar komt de vreugde in het hart. Door de Heilige Geest. En die blijdschap, die is oneindig veel meer dan de blijdschap der wereld. De droefheid naar God, die werkt een vreugde in God. En zelfs in de droefheid naar God, in de tranen over de zonden, ligt al iets van die vreugde. Daar zouden we die tranen niet willen ruilen voor de vreugde van de wereld. Juist als God onze ziel zo vriendelijk toespreekt in haar geween en zegt, ik ben uw heil alleen. Als het oog van het geloof vanuit de diepte van schuldbesef en verlorenheid mag opzien tot Christus. En je niemand anders mag zien dan Jezus alleen, dan geeft dat een onuitsprekelijke vreugde. Dat is nu een beginsel van die eeuwige vreugde. Als de nabijheid van de Here ervaren mag worden, dan wordt iets van die vreugde doorleefd. Als de schapen de stem van de goede herder mogen horen, dan zijn die schapen in God verblijd, meer vreugd dan bij koren en most. Als de oogst wordt binnengehaald, zegt David. Ja, die vreugde kan zelfs ervaren worden in moeilijke omstandigheden. Als de Heere maar in het hart is, dan mag de kerk zingen in de nacht. Kinderen, jullie weten wel, Paulus en Silas zongen. 'S nachts in de gevangenis, Godelof. En de brief van Paulus uit de gevangenis aan de Filippenzen wordt wel de brief van de blijdschap genoemd. En de dichter van Psalm 42 weet er ook van: ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Nee, die blijdschap in de Here is geen haastig opkomende en weer snel voorbijgaande blijdschap. Zo'n vluchtige blijdschap is een blijk van het tijd geloof. Maar waarom klinkt hier dan die liefdevolle aansporing? Verblijd u in de Here en verheugt u, gij rechtvaardigen. En zingt vrolijk alle, gij oprechte van hart. Waarom nu die aansporing? Wel omdat de Heer het waard is om geloofd en geprezen te worden voor wat Hij gedaan heeft voor arme verloren zondaar. Maar ook opdat anderen het zien dat het leven in de gemeenschap met God door het geloof in Christus mooiste en troostrijkste leven is dat we in deze wereld kunnen leiden. Die blijdschap in God, die moet anderen heilig jaloers maken. Nee, die blijdschap, die is er niet altijd. Vandaar ook die aansporing. Vaak is er na ontvangen genade meer droefheid naar God vanwege de zonde dan blijdschap in God vanwege zijn ontferming en genade. Hier in dit aardse tranendal wisselen droefheid en blijdschap, licht en donker, elkaar af, klacht en jubel, liggen heel dicht bij elkaar. En soms dan wordt die blijdschap in God overschaduwd door van alles en nog wat. Maar die blijdschap zal voor Gods kind, als hij of zij afreist, veranderen in een eeuwige, volmaakte blijdschap. Want dan zal hij al de tranen van de ogen afwissen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppen stijgen. Geliefden, wie begeert zo'n blijdschap niet, als de beginselen van die vreugd al zo zalig zijn? Wat zal dan straks de eeuwige, volmaakte vreugde zijn, wanneer God zal zijn, alles en in allen? Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Daarom verblijd u in de Heer en verheugt u, gerechtvaardig, en zing vrolijk, alle gij oprechte van hart. U bent te beklagen als u deze blijdschap in de Heer nog mist. als je alleen maar verheugt in het vergankelijke. Want de blijdschap van deze wereld gaat voorbij en verandert buiten Christus in een eeuwige droefheid. En daarom smeekt de Heer om die blijdschap in God door de werking van de Heilige Geest. Die blijdschap in God die alle verstand te boven gaat. Opent uw mond en eist van hem vrijmoedig al wat u ontbreekt. Schenkt hij op zijn trouwverbond, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dat alleen door hem, Jezus Christus. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 116 en daar het 8e en het 10e vers van Psalm 116, de versen 8 en 10.